Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 6 zingen wij het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 31. Wij herzeggen nu Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 37, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai, maak mij ook verstandig in uw wetten, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Romeinen 3 vanaf vers 21 tot het einde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods, en een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, in verband met de doopdienst vanmiddag is de prediking over de Heidelbergse catechismus van morgen. Wij zijn toegekomen aan zondag 23, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 59, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat is, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs goden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Gemeente, het thema van zondag 23 is de rechtvaardigmaking. We letten op drie gedachten naar aanleiding van de drie vragen. In de eerste plaats, de rechtvaardigmaking is in Christus. In de tweede plaats, de rechtvaardigmaking betreft de goddeloze. En in de derde plaats, de rechtvaardigmaking is alleen door het geloof. Dus de rechtvaardigmaking, drie gedachten. In de eerste plaats, de rechtvaardigmaking is in Christus. Vraag en antwoord 59, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En je bent in Christus of buiten Christus. En buiten Christus zijn we niet rechtvaardig. Onze tweede gedachte, de rechtvaardigmaking, betreft de goddeloze. U vraagt misschien, wat moet je zijn om rechtvaardig gemaakt te worden? Wat moet je dan bereikt hebben? Wat moet je dan allemaal gedaan hebben? Wie wordt er gerechtvaardigd? Een goddeloze. Dus wat moet er gebeuren, gemeente? Wij moeten een goddeloze worden. En dat willen we niet, om gerechtvaardigd te worden. En onze derde gedachte, de rechtvaardigmaking is alleen door het geloof. Vraag en antwoord 61. Niet om het geloof, maar wel door het geloof. Het geloof is daarvoor onmisbaar. Gemeente, het gaat vanmorgen over de rechtvaardigmaking. Daar valt heel veel over te zeggen, veel meer dan wij in de komende 50 minuten zouden kunnen zeggen. En ook als het gaat over de beleving van Gods kinderen, is dat vaak een zaak van jaren of van hun hele leven. Dus we kunnen eigenlijk vanmiddag zomaar een paar lijnen trekken waarbij de Heidelbergse catechismus de kernzaken voor ons toch zo heel duidelijk heeft neergezet. En dat willen we ook proberen te volgen. Een moeilijk woord, jongens en meisjes, rechtvaardigmaking. En toch moet je eens opletten, in de prediking hoor je het telkens weer. Rechtvaardig, rechtvaardigmaking. Wat betekent dat? Dan moet je altijd maar denken aan het woordje recht. Rechtvaardigmaking betekent recht zijn voor God. Rechtvaardige mensen hebben geen schuld bij God. Ze zijn recht voor God. Gemeente, nu zijn er maar twee soorten van mensen. Ik heb in mijn gebed aangehaald dat de Heere zijn zon deed opgaan over rechtvaardigen en goddelozen. Er zijn geen drie soorten van mensen of vijf soorten van mensen. Nee, er zijn maar twee soorten rechtvaardigen en goddelozen. En de prediking zegt van de profeet Jesaja: de rechtvaardige zal het wel gaan. En de goddeloze zal het kwalijk gaan. Dus het is wel een hele belangrijke zaak of je rechtvaardig bent of niet. Wanneer ben je rechtvaardig? Daar geeft vraag en antwoord 1 een antwoord op. Als je in Christus bent. En wanneer ben je goddeloos? Als je buiten Christus bent. Dat is een hele harde werkelijkheid, gemeente. Dat ook al zijn wij hele nette kerkmensen, die ons aan de regels proberen te houden, wij leven niet als de goddelozen in de wereld, wij vloeken niet, wij proberen goed op te passen, maar dat wij toch in de ogen van een heilige, rechtvaardige God goddelozen zijn. En straks ook op dezelfde plaats zullen komen als het niet verandert in ons leven. Op dezelfde plaats zullen komen waar de goddelozen zijn. Dus dat in Christus zijn, dat is wel iets wat heel erg belangrijk is in ons aller leven. En daar wijst die eerste vraag en het eerste antwoord op. Wat baat het u nu dat gij alles gelooft? Wat is de bate, wat is de opbrengst van het geloof? Van welk geloof? Nou, dat geloof van zondag 7, weet u nog, is alweer lang geleden. Maar in zondag 7 ging het over het ware, zaligmakende geloof. De catechismus stond eerst stil bij het wezen van het geloof. Wat is het echte geloof? En daarna stond de catechismus stil bij de hoofdsom van het geloof. Al die weken hebben we daarbij stilgestaan, na zondag 7. Wat gelooft een gelovige? Nou, dat is samengevat in de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben al die artikelen overdacht. En wat is nu, nou, hoe kom je dan dat geloof? Daar hebben we ook bij stilgestaan. Wie is de werkmeester van dat geloof? De Heilige Geest. Die dat geloof zonder ons in ons werkt. Je kunt nooit om de Heilige Geest heen. Predikanten die oproepen tot het geloof, mensen telkens bewegen willen tot het geloof en zwijgen over de werkmeester van het geloof, die brengen maar een halve waarheid. Want het geloof is niet iets uit ons, maar het geloof is een werk van de Heilige Geest, een gave van God. En nu staan, en het is onmisbaar, dus wij moeten bidden om dat werk van de Heilige Geest, of de Heere dat wil schenken onder de prediking. En nu staan we vanmorgen stil bij de baten, bij de opbrengst. Als je dat geloof mag hebben, wat dan? Nou, dan ben je de gelukkigste van alle mensenkinderen, jongens en meisjes. Want wat zullen we horen? Dan is het goed tussen God en je hart. En dan heb je een recht op het eeuwige leven. Dan is er niet alleen een mogelijkheid dat je zalig wordt, maar dan is het vast en zeker dat je zalig wordt. Dan heb je daar recht op. Zo gelukkig ben je dan. Dus ja, daar moeten wij allemaal naar staan om dat te mogen weten voor ons eigen hart en leven. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. De rechtvaardigmaking heeft te maken met Gods recht. Hoe is onze verhouding ten opzichte van Gods recht? En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Als je voor de rechter komt, dan kan hij maar twee dingen uitspreken. Hij kan zeggen, u bent schuldig, u krijgt straf. Of u bent onschuldig, ik spreek u vrij. En ten opzichte van de heren, jongens en meisjes, is dat ook zo. Er zijn maar twee mogelijkheden. Je bent schuldig of onschuldig. Dus die term rechtvaardig, rechtvaardigmaking, heeft alles te maken met de rechtbank. Inderdaad, het is een juridische term. Het heeft te maken met de wet, het heeft te maken met schuld, het heeft te maken met de rechter. En als het gaat over God, want God is rechter die het beslist, wie is er dan rechtvaardig? Wie kan zeggen dat hij nog nooit de wet overtreden heeft? En zelfs al zou je dat kunnen zeggen, dan nog had je al erfzonde toen je geboren werd. En die erfzonde die maakt ons, zegt David in Psalm 51, als een schuldenaar. Dan liggen wij onder de toren van God. Dus na het paradijs, na de zondeval, is er niemand rechtvaardig. En er is niemand die zich daarover bekommert. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ik hoorde dat wel in de preken, maar ik was er niet mee bezig. Dat is vreemd. Stel nou eens voor dat er een zaak ligt die voor de rechter moet komen. Dan slaap je er niet van. Dan denk je, hoe gaat dat aflopen? Je bent er de hele dag mee bezig. En zeker als je jezelf schuldig weet. En gemeente, nu staan wij schuldig en er komt een zaak voor de rechter. We denken er niet aan. We zijn er niet mee bezig, want we zijn dood in de zonde en in de misdaden. Of is het anders in uw leven? Nou, toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen veranderde alles. Toen werd in mijn ziel die vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd ik schuldenaar. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En ik hoop dat dat beleving mag worden. Zodat wij beseffen, je moet in Christus zijn. En al het andere is bijzaak. We kunnen met zoveel dingen bezig zijn, maar het is allemaal bijzaak. De hoofdzaak is, ben je in Christus, ben je rechtvaardig voor God. Ben je buiten Christus, dan ben je goddeloos. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. In Christus. En hoe kom je nou in Christus? Nou, als het over de rechtvaardiging gaat, dan, we staan er op de belijdeniscategorisatie bij stil, en dominee Kersten is er heel duidelijk over, en het is ook gegrond op Gods woord. Als het over de rechtvaardiging gaat, is daar eigenlijk een drieërlei rechtvaardiging. Een drieërlei in Christus zijn. In de eerste plaats is daar de rechtvaardiging voor het geloof. Als die er niet zou zijn, gemeente, als het in mijn hart zou moeten beginnen, dan zou ik eerst rechtvaardig moeten zijn, eer dat God zich met mij zou kunnen bemoeien. Want God kan zich niet met een goddeloze bemoeien. Dat is onmogelijk. Maar nu is er een rechtvaardiging in de eeuwigheid, in de Heer Jezus Christus, in zijn voorspraak bij de Vader, in de vrederaad, toen heeft de Heere Jezus zich opgeworpen als de advocaat, als de middelaar voor al de zijnen. En daarom kan God met zondaren bemoeienissen maken. Als dat er niet geweest was, dan was het voor Adam en Eva na de zondeval klaar geweest. Maar er is in de eeuwigheid onderhandeld, in het verbond des vredes. En toen de Heere Jezus opstond uit de doden, toen heeft God hem rechtvaardig verklaard. God heeft hem ontslagen van de straf. Hij is uit het graf gehaald, maar niet alleen voor zichzelf. Sterker nog, niet voor zichzelf, maar voor anderen. In wiens plaats hij dat deed. Wij noemen dat de rechtvaardiging in de opstanding van Christus. Toen Christus opstond, is zijn hele volk in hem gerechtvaardigd. Want hij droeg ze al in zich. Dat is voor het geloof. Maar hoe krijg ik daar nou deel aan? Is het nou genoeg om te weten dat Christus in de eeuwigheid is tussengetreden bij zijn Vader? Nee, de vraag is, was dat ook voor mij? En de opstanding van de Heere Jezus uit de doden, is dat ook voor mij? Droeg hij ook mij in zich? En dan hebben wij het over de rechtvaardiging door het geloof. Dan moet je deel krijgen aan die rechtvaardigheid van Christus. En hoe krijg je daar deel aan? Nou, dan moet je in Christus zijn. En hoe kom je in Christus? Door wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En in die wedergeboorte wordt het geloof door de Heilige Geest geplant in het hart. En dat geloof, dat lijft Christus in. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Oh, dus al diegenen die wederom geboren zijn en die in Christus zijn, die weten dat zij rechtvaardig zijn voor God. Nee, dat niet. En daarom zijn er ook in die rechtvaardiging door het geloof twee trappen. Je hebt de rechtvaardiging in de wedergeboorte. Er zijn maar twee soorten mensen, rechtvaardige goddelozen. Er zijn geen drie soorten mensen. Je bent in Christus of je bent buiten Christus. Maar die in Christus zijn, moeten ook Christus leren kennen. Zijn rechtvaardigheid leren kennen. En dat gebeurt in de oefeningen van het geloof. En zo spreekt dominee Kersten ook over de rechtvaardiging in de vierschaar in de conscientie. En dat wordt straks beschreven in de tweede vraag en het tweede antwoord hier van zondag 23. Wat een zondaar dan beleeft, hoe dat dan gaat. Dus gemeente, wij moeten in Christus zijn. Dat is de belangrijkste boodschap deze morgen. Avondmaal, daar gaat het eigenlijk niet over. Mag ik wel of niet aan het avondmaal? Mensen zijn daar zo druk mee. Nee, het gaat erom, ken je Christus? Je kunt aan het avondmaal gaan, maar als je niet in Christus bent, word je niet zalig. Want het avondmaal maakt niet zalig. En zo kun je druk zijn over duizend dingen, maar één ding is nodig. En dat is, mogen wij delen in de verdiensten van Christus. En die in Christus is, die is ook een erfgenaam. Die in Christus is, die wederom geboren is, ja, die heeft een recht op het eeuwige leven. En de doop, we hebben daar gisteren op de doopzitting ook met elkaar over gesproken. De doop brengt een mens niet wezenlijk in Christus. Als er staat dat wij gedoopt worden in de naam des Zoons, dan lezen sommigen dat je dus door die doop in Christus komt. Maar het Griekse woordje in wat daar gebruikt wordt, dat ziet niet op een werkelijk inkomen in, maar dat wijst een weg aan, een richting. Maar het brengt ons niet in. Laten we ons nooit, gemeente, op onze doop verlaten als een bewijs dat wij in Christus zouden zijn. Dat kan alleen door de Heilige Geest, dat kan alleen door wedergeboorte. Er zal toch een wonder moeten gebeuren in ons leven. En dat is in deze tijd een lastig onderwerp. Want er wordt zo alom een boodschap gebracht waarbij dat wonder niet nodig is. Waarbij jij de beslissing kunt nemen, waarbij jij geloven moet en ook geloven kunt. Maar het is geen eerlijke boodschap. Je moet in Christus zijn. En die in Christus is, dan kan ik heel ruim zijn, gemeente, die is een erfgenaam. Die zal zalig worden. Als christen uit de Christenreis van Bunyan, als ik dat voorbeeld mag gebruiken, nadat zijn ogen geopend werden en hij die stad uitvlucht, hebt u wel eens bij stilgestaan dat christen hem eerst een man noemde, maar toen zijn ogen geopend werden, toen noemde Bunyan hem christen. Hij was wederom geboren. En als hij gestorven was op weg, bij wijze van spreken, tussen stadverderf en het poortje, dan zou hij naar de hemel gegaan zijn. Want hij was wederom geboren. Alleen ik zeg er altijd wel bij, hij is toen niet gestorven. Ik geloof dat al Gods kinderen in dit leven enige kennis, ook van het stuk van de verlossing, dus van Christus zullen krijgen. Een andere grond mogen we nooit leggen. En de derde trap van de rechtvaardiging, dat is straks op de wolken des hemels. Als de schuldenaren openlijk voor het oog van alle mensen veroordeeld zullen worden, en als Gods kinderen openlijk voor het oog van alle mensen vrijgesproken zullen worden. Ze zijn het hier in dit leven, in de oefening van het geloof in hun hart, en zullen het straks openlijk gedaan worden als Christus komt op de wolken in Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. De rechtvaardigmaking betreft de goddelozen. Ja, en de Romeinse kerk heeft maar een heel ander beeld van. Daar zegt men, het begint met de heiligmaking. En je moet heel goed je best doen. En als je op een gegeven moment heel veel aan de heiligmaking gedaan hebt en je hebt een bepaalde graad bereikt, dan zal God je rechtvaardig verklaren. En je weet, jongens en meisjes, dat Maarten Luther, die heeft zich bijna doodgewerkt om die graad te bereiken. Allemaal goede werken heeft hij gedaan. En niet alleen goede werken, hij heeft zichzelf gepijnigd, hij heeft zichzelf geslagen om het medelijden van God op te wekken. Nou, het hielp allemaal niet, hè? Nee, kijk, de Heere rechtvaardigt geen hardwerkende mensen. De Heere rechtvaardigt geen in zichzelf bekeerde mensen. De Heere rechtvaardigt geen vrome lieden. De Heere rechtvaardigt geen degelijke kerkmensen, nee. De Heere rechtvaardigt geen farizeeërs, nee. De Heere rechtvaardigt goddelozen. Dat is het evangelie. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet alleen door de gerechtigheid van Christus. Dus ja, als je dat niet weet, als je dat niet kent, wat het is om een goddeloze te worden, als je geen straf verdiend hebt, als je de dood niet verdiend hebt, dan weet je ook niks van de rechtvaardiging. Want daarover gaat het in de rechtvaardiging. En dat beleeft de zondaar. Dat wordt hier heel indrukwekkend beschreven. Dat antwoord, dat is van vraag en antwoord 60, dat is pure bevinding, wat hier staat. Hoe verloopt dan zo'n rechtszitting? Wat beleef je dan als je zondaar wordt voor God? Kijk, en nu kan er een weg liggen, gemeente, tussen het zondaar worden voor God en de rechtszitting. Ik geloof, als de Heer in je leven komt, dan krijg je al spoedig met het recht van God te maken. Zeker de Heer kan iemand ook trekken in de liefde. Kan ook. Het hoeft niet altijd te zijn door de donder van de wet. Maar het is wel zo, als de Heer je ogen opent, dan krijg je zeker te maken met Gods wet. Dan krijg je te maken met Gods recht. En dan probeert een mens er van alles en nog wat aan om zichzelf op te knappen en zichzelf rechtvaardig te maken voor God. Wij proberen uit handen van die rechter te blijven. Want wij weten, als dat gaat gebeuren, ja, ik ben schuldig, komt het niet goed. En een mens probeert er alles aan te doen om zijn veroordeling te voorkomen. En hoe gaat nu het stuk van de rechtvaardiging in zijn werk? Daar zorgt de Heer ervoor dat een mens doodschuldig wordt. En dat hij niks meer aan of in te brengen heeft. Dat hij zijn vonnis moet ondertekenen. En gaat leren dat er maar één grond is voor de vrijspraak. En dat is de gerechtigheid van Christus. Alleen door een waar geloof in Christus. Er staat niet geloven. Ik kom daar straks nog even op terug. Vandaag de dag wordt er heel veel nadruk gelegd op die daad van het geloven. Maar hier staat geen werkwoord, er staat een waar geloof. Dat is een zelfstandig naamwoord. In de Heer Jezus Christus, daar komt het op aan. Of wij met Christus verenigd zijn. En hoe wordt dat dan beleefd? Nou, er staat hier dat, al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt. Dat is je geweten. En dat geweten, dat deugt niet van nature. Dat geweten, dat spreekt soms niet als het zou moeten spreken. En soms dan spreekt het wel als het helemaal niet hoeft te spreken. En de Heere gaat in de weg van de wedergeboorte dat geweten zuiveren. Zodat dat geweten gaat spreken. Als Gods wet wordt voorgelezen, dan klaagt ons eigen geweten ons aan. Ja, en dan probeer je natuurlijk om je leven te beteren. Je probeert om de verandering in aan te brengen. Ja, zo los je de zaak niet op. Zal voor de rechter moeten komen. Het gaat er niet om hoe ik erover denk. Het gaat erom hoe de rechter erover denkt. Wat zijn oordeel is, en dat is hier de hoogste rechter, daar kun je bij niemand tegen in beroep gaan. Mijn consciëntie klaagt mij aan. Stel het maar heel duidelijk voor ogen. Denk aan een rechtszitting. In een rechtszitting heb je vier partijen. Je hebt de rechter. Je hebt de beklaagde, dat is deze leerling. Hij wordt aangeklaagd. Je hebt de aanklagers, die allemaal wijzen met hun vinger naar die beklaagde. Hij is schuldig. En je hebt de advocaat. De advocaat die moet nagaan of de rechtsgang verloopt volgens de wet. En als hij weet dat de aangeklaagde onschuldig is, mag hij dat naar voren brengen. Als hij gronden kan aandragen om de beschuldigde vrij te spreken, is dat de taak van de advocaat om dat bij de rechter onder de aandacht te brengen. En in de rechtvaardigmaking kom ik vroeg of laat voor Gods rechterstoel te staan. En ik word aangeklaagd. En door wie word ik aangeklaagd? Door mezelf.
door mijn eigen geweten, wat mij beschuldigt. En dat eigen geweten, dat zegt dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. Nou, dat zeg je niet op de eerste dag als de Heer je stilzet. Blijkbaar is er al een hele weg aan vooraf gegaan. Want ik heb inmiddels geleerd dat ik niet tegen één gebod, maar dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. En ik heb inmiddels geleerd dat het geen vergissing geweest is, maar dat ik zwaarlijk gezondigd heb, dat ik opzettelijk gezondigd heb. Dus mijn eigen geweten zegt, er volgt straf. En wat die straf is, dat weten we uit het begin van de catechismus. Dat is de hoogste straf, dat is de dood. Moet je eens voorstellen, gemeente, dat je zo voor de rechter staat. Dat je niet veroordeeld kunt worden tot 10 jaar gevangenisstraf. Maar dat je weet, dat je geleerd hebt wat ik gedaan heb. Wat ik gedaan heb, daar staat de doodstraf op. Dus ik klaag mezelf aan. Ik moet het met de wet van God eens zijn. Ja, en die wet die klaagt mij ook aan. Al die 10 geboden die klagen mij aan. De wet valt mijn conscientie bij en mijn conscientie valt de wet bij. En in mijn hart klinkt het vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt. De vloek ligt op u. En dan blijft er maar 1 ding over en dat is de verdoemenis. Maar ja, hoe sta je er nu in, hè? Kijk, een rechter kan ook wel eens kijken van, is er kans op herhaling? Dat zou tot strafvermindering kunnen leiden als je ziet, nee, maar die persoon die is veel beter geworden. Hij zal dat niet meer in zijn hoofd halen om dat te doen. En hoe is dat nou met die goddeloze jongens en meisjes die daar voor God staat? Nou, hij weet het zelf. En de Satan weet het ook. Dat hij tot alle boosheid nog steeds geneigd is. Dus de kans op herhaling is 100%. Er is geen verbetering te wachten. Dat heeft die persoon al zo vaak geprobeerd, er komt niks van terecht. Als jij nou rechter was, als u nou rechter was, wat zou je dan zeggen in zo'n geval? Ja, dat is niet zo moeilijk en dat beseft natuurlijk die beschuldigde ook wel, gemeente, dat loopt verkeerd af. Want daar volgt straf en dat is ook rechtvaardig. Die rechter die kan er niet omheen. Die rechter is niet om te kopen. Gods recht is recht. En als je daarmee te maken krijgt, dan blijft er geen vluchtweg over. Dan blijft er geen ruimte over. En dan probeert die zondaar zich te verdedigen. Nee. In het stuk van de rechtvaardigmaking hoor je die zondaar niet. Kijk maar naar Zacharia 3, de rechtvaardiging van de hoge priester Jozua. Je hoort die man niet, hij zegt geen woord. Het enige wat hij doet is buigt zijn hoofd. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Bent u op dat plekje wel eens terechtgekomen? Buigen voor Gods recht. Ja, meer nog, veroordeeld worden, alles verliezen onder het recht van God. En ik denk dat er vele van Gods kinderen zijn die daar nog keihard tegen aan het vechten zijn. Petrus was daar nog niet. Maar daar moet het wel naartoe. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billijkt het zonder loon wat haar ook overkom. Rechtvaardigend haar God. Wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde, want iets anders kun je niet bedenken. Het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind, al stonde van het gericht, o dodelijkst tijdsgewricht, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust. Eerst op de weg vergaat, hier wordt zij wel bewust verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, het welk haar in het leven laat. Hier wordt de toren geblust en is het vree met God door het offer van zijn zoon. O allerzalig slot. Dat is de bevinding van de rechtvaardigmaking. Dat ook al ben ik doodschuldig, dat nochtans God, nochtans die heilige rechtvaardige rechter, zonder enige verdienste mijnerzijds, want dat is er niet, uit louter genade. En bij God is alleen genade als er grond is voor genade. En de rechter vindt die grond. Hij vindt grond om genadig te zijn. Waar vindt die rechter die grond? Niet in die goddeloze. Nee, in die advocaat, jongens en meisjes. Die tussentreedt. En die zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik heb voor deze goddeloze betaald. Het is de zoon die van eeuwigheid zich borg stelde. En die dan in dat dodelijks tijdsgewricht tussen beiden treedt. En de vader zijn doorboorde middelaarshanden laat zien. En zijn gerechtigheid voor ogen stelt. Zodat die aanklacht die er ligt, die houdt geen grond. Want die aanklacht die eist betaling. En die zondaar kan niet betalen. Maar Christus zegt, er is betaald. En nu gaat het erom, gemeente, wat die rechter daarvan vindt. Want nu staat hier in dit stuk van de rechtvaardigmaking, dat God de rechter die gerechtigheid schenkt en toerekent. En daarom wordt er wel eens gezegd, en daar ben ik het ook mee eens, dat in de rechtvaardigmaking moet de rechter spreken. Kijk, ik kan wel houvast hebben aan de gerechtigheid van Christus. Ik kan wel veel zien in de gerechtigheid van Christus. Ik kan mij wel vastklampen aan de gerechtigheid van Christus. Maar als de rechter nou zegt, maar dat is niet voor u, daar hebt u geen deel aan, dan verlies ik al mijn grond. En daarom moeten Gods kinderen ernaar staan om te mogen weten dat die gerechtigheid van Christus hen toegerekend wordt. Veel mensen beginnen met aannemen. Maar aannemen staat pas in de derde gedachte. In de tweede gedachte staat toerekenen. Hoe kan ik iets aannemen wat niet van mij is? Dus ik moet weten of de rechter mij dat toerekent. Al die verdiensten van Christus. En dat gebeurt in de beleving van de rechtvaardiging. En daarom wordt wel eens gezegd, als de Heer dat gaat uitwerken in je hart, dan kun je het niet meer doen met alles wat er geweest is. Dan kun je veel in Christus gezien hebben. En dan kun je met de advocaat gesproken hebben. En dan kun je hoge verwachtingen hebben van de advocaat. En dan kun je weten dat het in zijn handen veilig ligt. Maar op dat moment dan komt het erop aan. En dan sta ik daar niet als een rechthebbend mens. Maar dan staan we daar als een goddeloze. En o wonder, als de rechter dan die gerechtigheid van Christus, die vreemde gerechtigheid mij toerekent, dan ziet hij daar geen goddeloze staan. Maar hij ziet daar een zondaar staan die niet meer schuldig is, want aan alles is voldaan. De hele aanklacht moet van tafel. En hoe komt die zondaar daar dan aan? Uit louter genade. Vrije genade. En hebben al Gods kinderen dat nou meegemaakt? Zijn al Gods kinderen rechtvaardig? Ja. Er zijn twee soorten mensen. Weet u nog hoe we begonnen zijn? Ja, maar twee soorten van mensen. Rechtvaardig en goddeloze. Iedereen die in Christus is, iedereen die wedergeboren is, die is rechtvaardig voor God. Maar dat is door Gods oog. Dat wil nog niet zeggen dat ik daar de troost van heb. En die troost die krijgen Gods kinderen in de oefening van het geloof. En daarin zijn ze niet allemaal even ver. En daarom zijn er ook van Gods kinderen die nog enorm worstelen met het stuk van de vergeving. Die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus wel leren kennen. Maar ik durf niet te zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Christen, als hij door het poortje gegaan is, loopt altijd nog met het zondepak op zijn rug. Die zonden zijn niet weg. En daarom is het zo nodig om te leren, om te mogen weten dat die gerechtigheid van Christus de mijne is. Mag u het weten uit de mond van de rechter. In zoverre ik zulk een weldaad, ja, dat wil niet zeggen dat Gods kinderen nooit daarvoor wel eens de troost kunnen hebben van de vergeving der zonde, hoor. Want in de gemeenschap met Christus, dan zijn de zonden er niet. Dan vinden zij in hem alles. Alleen zolang als de rechter niet gesproken heeft, blijft het telkens weer terugkomen. Het is niet van tafel. En met eerbied gezegd, het moet van tafel. En alleen de Heilige Geest, de griffier van de goddelijke rechtbank, als ik het zo mag zeggen, die kan mij verzekeren van die vrijspraak. En wat geeft dat een grond? Als je mag weten dat de Heere nooit meer toornen, nooit meer schelden zal. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. We gaan het zingen, Psalm 32. En daarvan het eerste vers, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, vers 1. Ik heb in mijn jeugd dominee Gunst meerdere keren horen zeggen, Gods kinderen krijgen van de Heere 3 brieven. Hebt u ze al gehad? Hij zegt, de Heere die geeft zijn kinderen een schuldbrief. Nou, reken maar dat je het weet als dat van binnen in je hart op de mat valt. Een schuldbrief. Met mijn naam erboven. En ik ga proberen die schuld af te lossen. Want anders krijg je met de rechter te maken. Hij zegt, een andere brief die Gods kinderen krijgen, dat is een dreigbrief. Ja, want je probeert er onderuit te komen. Je probeert te voldoen. Je probeert het op de lange baan te schuiven. Hij zegt, en een andere brief, en ga nou eens na in uw leven of u die al gehad hebt. Dat is een vrijbrief. En die vrijbrief, dat is de witte keursteen. Dat ik mag weten vanuit Gods woord. Dat al mijn zonden om de gerechtigheid van Christus volkomen vergeven zijn. Dan heeft God niks meer te eisen. Dan is God tevreden. Dan staat mij niks meer in de weg naar het eeuwige leven. Want dat was toch de eis om het eeuwige leven te verkrijgen. En als aan die eis voldaan is, dan gaat de hemelpoort open. In Christus een recht op het eeuwige leven. En gemeente, dat is nou alleen te verkrijgen door het geloof. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? Velen maken daarvan dat je door het geloven rechtvaardig bent. Door te geloven word je rechtvaardig. Je moet geloven. Er staat hier, niet door te geloven, door het geloof. Welk geloof? Het geloof van zondag 7. Dat geloof door de Heilige Geest in de wedergeboorte ingeplant in het hart. En natuurlijk, dat geloof, dat moet komen tot de daad. Zeker. Dat geloof, dat moet geoefend worden in het geloven. Zeker. Anders is het geen waar geloof, dan is het een dood geloof. Maar een levend geloof groeit, een levend geloof dat wordt geoefend. En zo leert de zondaar dat hij alleen door het geloof rechtvaardig is. Dat geloof dat hem de band gegeven heeft met Christus. Je moet van het geloof geen verdienstelijk werk maken. Dat gebeurt heel veel. Dan maakt men van het genadeverbond een werkverbond. Men maakt van geloven het nieuwe werk. We kunnen de wet niet meer houden. Nee, dat kunnen we niet. Wat we nou wel kunnen is geloven. Dat moet je doen. En als je dat doet, dan worden je zonden vergeven. Nou, gelukkig niet, want ik kan niet geloven. Ontdekkende genade leert dat je nooit zult kunnen geloven. En een klein kind kan niet lopen, een pasgeboren geestelijk kind kan niet geloven, althans niet dit geloven. Ja, het gelooft dat het hongert, dat het gezondigd heeft, dat zeker. Maar om deze troost te krijgen, gemeente, dan moet het geloof geoefend worden. En die troost die kan alleen door te geloven worden ontvangen. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs God aangenaam ben. Dat geloof, dat voegt niks toe. Nee. Dat geloof, dat voegt geen kruimel toe aan de verdiensten van Christus. Niks. 0,0. Het geloof is niet verdienstelijk. En het geloof is wel onmisbaar. Het geloof heeft wel een hele grote waardigheid. Zonder geloof kun je nooit de troost ontvangen. Het geloof is het instrument. Het geloof is de hand die het ontvangt. De gerechtigheid van Christus hebben we het over gehad. Die mij wordt toegerekend. Ik mag dat weten van de rechter. Maar hoe kan ik dat nou aannemen? Als je nou geen handen hebt, dan kun je niks aannemen. En wat doet die goddeloze? Die heft zijn handen op, zoals een bedelaar. En God legt die gerechtigheid van Christus hem in zijn handen. En zo mag hij het aannemen. Hij weet, God rekent het mij toe. Ik heb het van God gekregen. Het is ook voor mij. Dus zonder geloof kun je het niet aannemen. Maar dat geloof, dat voegt verder niks toe. Veel mensen maken van het geloof een verdienstelijk werk. Met dat geloof moet je pakken. Met dat geloof moet je grijpen. Met dat geloof moet je nemen. Met dat geloof moet je aannemen. Nou, je kunt helemaal niks aannemen als het je niet gegeven wordt. Het moet je gegeven worden, inderdaad. En dat is het uitzien van die goddelozen. En dat is een zaak van leven op dood. Nee, dat is niet iets van dode lijdelijkheid. Maar dat is nood. Dat hart dat hongert naar die gerechtigheid, naar die verdiensten. En welke vrede daalt er dan in het hart neer, als de Heere dat legt in de hand van het geloof. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Dan is er geen vrezen meer. Dan is er geen schuld meer. Maar dan ligt het volkomen vlak. En mag u dat weten, gemeente? Dat is een hele persoonlijke zaak voor een ieder van ons. Ben je in Christus? Ja, zegt u, ik heb wel eens wat van Christus gezien. Nou, dat is een hele grote zegen. Als je als een verloren zondaar die niks meer verdiend heeft, iets mag zien van Christus, wat krijg je dan een hoop? Maar is de gerechtigheid van Christus je ook geschonken? Ja, zegt iemand, natuurlijk, kijk, als je wederom geboren bent, dan is de gerechtigheid van Christus is ook voor jou. En trouwens, Christus is voor de zondaren gestorven. Ik ben een zondaar, dus het is ook voor mij. Dus ja, man, wat top je toch? Ja, maar als ik u zo hoor praten, dan kent u niks van zondag 23. U bent nooit een goddeloze geworden. U weet niet wat het is om ter dood veroordeeld te worden. En als u dat niet weet, dan ken je ook niet de troost van zondag 23. Laten wij onze zaligheid niet bouwen, gemeente, op redenatie. Maar op die vaste wetenschap waar de apostel Paulus van spreekt, als hij het meerdere keren zegt, want wij weten. Hoe weet je dat? Dat heeft de Heere hem in de hand van het geloof gelegd. Daar is hij eerlijk aangekomen en daar mag zijn hoop en verwachting op gebouwd zijn. En gemeente, dat kan nou nog voor de grootste van de zondaren. We hebben het over de goddelozen. Daar gaat het over vanmorgen. De goddelozen. Goddelozen kunnen zalig worden. Om niet. Zonder iets aan te brengen. Alleen om de gerechtigheid van Christus. Hoeren en tollenaren zijn zo zalig geworden. En het probleem van de farizeeër is, hij wil geen goddeloze zijn. Ik dank u dat ik niet ben als die en als die. Maar die tollenaar, die ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.